Welkom, eindelijk, daar is hij dan weer. Brani, de podcast over ons aller Ajax. De podcast van Ajax Showtime en Het Parool, die altijd de lucht in gaat, voorafgaand aan grote wedstrijden. Geert Tuin van Ajax komt er natuurlijk aan, maar er komt nog veel meer aan, want we hebben nog allemaal programma's aan. Heracles Ajax, Getafe uit, AZ thuis, kortom, je zou kunnen spreken van een week van de waarheid. Vandaag hebben we een mooie opstelling. We hebben namens Ajax Showtime Thijs Zwageman in de gelederen. Welkom, yes, Thijs, je debuut in de podcast, ja, hartstikke mooi. En ook een debuut in de podcast, Paroolcolumnist en voorheen natuurlijk hoofdredacteur bij de Telegraaf van Telesport, Jaap de Groot. Sinds een jaar, Jaap, hè, in het Parool te lezen alweer.
Sinds 4 mei, hè?
Kijk, ja, kijk, ja, precies, ja. 4, 5 mei. Ja. Het was, ik zou zeggen, vanaf 5 mei, dan noem het een beetje bevrijdingsdag. Ja. En ook hier aan tafel, mijn collega, Paroolredacteur Josien Wolthuizen.
Present.
Welkom,
dankjewel.
Ook present. Hartstikke, ja, fijn. Mooie opstelling en Matthijs erbij, helemaal in Ajax-stijl. We hebben doorgeselecteerd, altijd hoe jonger, hoe beter, zeggen wij in huis.
Ja, ze scoren altijd in de buurt, hè?
Zo is het. Om te beginnen, we beginnen een beetje wel in mineur, want het is een opwindende week. We zijn allemaal een beetje, denk ik, toch wat gestrest al geraakt over de berichten die ons bereiken over Getafe. Maar we beginnen vooral in mineur natuurlijk omdat Barry Hulshoff overleden is. Onverwacht naar mijn idee, kort ziekbed geweest. En ik kijk even naar Jaap, want hier aan tafel heb jij me het meest natuurlijk meegemaakt.
Ja, ja, ik kende Barry zeker al, even kijken, een jaar of 45. En hij woonde vroeger ook in Zaandam en daar zat ik ook op school. En ik heb hem, denk ik, begin van het seizoen nog gezien in de Champions Lounge met zijn vrouw. En hebben we uitgebreid gesproken en er was er niks aan de hand eigenlijk. Ja, het was altijd een vrolijke man, altijd goed geluimd. Dus ik was echt behoorlijk verrast toen ik van de week het nieuws kreeg dat hij was overleden.
Ja, inderdaad. En daarmee is weer een Ajax-iet van het grote jaren 70 overleden. Piet Keijzer vorig jaar natuurlijk al. Ja. Johan Cruijff natuurlijk overleden. Dick van Dijk, we zijn er al meer natuurlijk overleden. Ja. Maar het gaat in één keer hard. En ik zat te denken aan die arme Sjaak Zwart, ja, die al die mannen om hem heen ziet wegvallen.
Ja, want Barry was natuurlijk ook van het grote Ajax natuurlijk. Had een prachtige symboliek. Hè. Barry Bakkenbaard was zijn bijnaam. Wim van Hanegem. Die een geweldig gevoel voor beeldspraak had in die tijd. Die noemde hem het vraagteken. Want het was ook echt, als je hem zag met die holle rug, ja, of die holle buik eigenlijk, was het een soort van vraagteken wat over het veld liep. Met die lange manen.
Stoere kerel gewoon.
Ja, maar ook weer heel, heel sterk in de lucht. Want ik was net een beetje bezig met Ajax. Als jongen, en dat was natuurlijk op 14 december 1966, de uitwedstrijd tegen Liverpool na de beroemde miswedstrijd 5-1. En Bill Shankly, de manager van Liverpool, die riep: we gaan het wordt 7-0. En toen stelde Rinus Michels een debutant op, een 20-jarige Barry Hulshoff. En dat bleek ook heel snel duidelijk waarvoor hij was opgesteld. Want er moesten het was dan echt het kick-and-rush tijd van Liverpool. Hij moest alle ballen weghoppen. Nou, hij was in de lucht onverslaanbaar. Dus het was dat geweldig. Zie ik nog dat hij daar door het beeld zweefde, alles wegkopte. En uiteindelijk met Ajax uiteindelijk een 2-2 uit het vuur sleepte. En hij was natuurlijk ook de neef van Sjaaky Wolffs. En heeft er ook voor gezorgd dat Sjaaky bij Ajax kwam. Heeft
grote 75, clubman.
Ja, als 75 heeft hij, toen speelde hij nog bij Ajax, Barry. Heeft hij ervoor gezorgd dat Sjaaky als materiaalman binnenkwam. Nou, dat was ook geen slechte zet.
Zeker niet. Barry Hulshoff, man die ook vaak belangrijke doelpunten maakte. Want had scorend vermogen, koppeld natuurlijk. En ook een man met een groot maatschappelijk bewustzijn. Dat in de voetballerij niet altijd vanzelfsprekend is. Dus het was ook een
niet te vergeten, heel erg Ajax gericht. Hij is natuurlijk 4 jaar lang de mentor van Matthijs de Ligt geweest.
Zeker.
Echt op het plassoentje in Abcoude. Dat hij echt op details aan het trainen was met hem. Ja, en dat zag ik wel gisteren, de app van Matthijs de Ligt. Was veelzeggend. Het was echt een hommage aan iemand die heel veel voor hem betekend heeft.
We moeten door. Barry Hulshoff, groot Ajax ziet. En in één keer zomaar ons ontvallen. Want hij heeft een heel kort ziekbed gehad, had ik begrepen. Op een hele andere manier, en dat is een gekke overgang, maar ik heb hem nu al gemaakt. Is niet meer te redden. Ook weg, wou ik willen zeggen, gaat Siem de Jong. Maar dat in één keer waren we hadden wat problemen met Siem. Grote clubvoetballer natuurlijk. De man die voor eeuwig aan 15 mei verbonden is. Maar dit seizoen kwam het er allemaal niet van. En toen hij zijn kans kreeg, geeft hij niet Thijs. Nu gaat hij waarschijnlijk, of zeer zeker, naar Cincinnati. Wat is jouw reactie op zijn vertrek?
Ik denk dat we dat niet super schokkend moeten vinden. Ik bedoel, wat je zelf ook al zegt, laatst tegen Groningen weer de kans gekregen.
Niet gepakt.
Nee, niet gepakt. Bijna onzichtbaar eigenlijk. Ligt natuurlijk niet alleen aan hem, want hij is wel een speler die juist moet profiteren van goed spel van teamgenoten en die in stelling gebracht moet worden. Hij is niet de speler die zelf heel veel creëert, om het zo te zeggen. En ja, volgens mij was het zelf ook een lang gekoesterde wens van hem om naar Amerika of in ieder geval nog een keer een buitenlands avontuur.
Mooie avontuur tegemoet.
Dus dan is dit wel een unieke en mooie kans, denk ik, voor hem.
Ja, dat denk ik ook. En dat we gunnen zien altijd alles van de wereld. Dat vind jij, Josien? Want ik heb meen op Twitter wel eens kleine ergernisjes te hebben gelezen. Of vergis ik me daar weer in?
Nou, die waren altijd wel tijdelijk. Nee, ja, wat je al zegt, ik sluit me er volledig bij aan. 15 mei 2011, dat blijft voor altijd aan Siem verbonden.
Maar denk je, Josien, dat hij nu niet aan kon sluiten? Los van dat hij natuurlijk blessures heeft gehad en tot 2 maanden toe last had van een klaplong. Heeft zeg maar het feit dat hij niet meer kon aanpikken ook te maken dat het niveau bij Ajax enorm omhoog is gegaan? Of ben ik dan te optimistisch?
Het niveau, maar ik denk ook de snelheid. Als we denk ik terugdenken aan de wedstrijden onder Frank de Boer, die ontzettend langzaam, log, taai waren. Lange ballen, of badje breed, weer een tikje terug.
Ja, en dan
terug.
Is Siem de voetbal die altijd op een goede plek loopt in dat systeem.
Dat was Siem, ja. En dat zag je tegen Groningen ook. Hij is niet zoals Ziyech, die hij natuurlijk moest vervangen, een creatief brein. En dat is wel wat Ten Hag, of in ieder geval het team van Ten Hag, vraagt.
En dan op naar de Amerikaanse competitie. Wat denk je daarvan? Ja?
Nou, ik hoop alleen niet dat hij...
Als Amerikaan?
Ja, nou ja, ik hoop alleen niet dat hij het onderschat. Want de Amerikaanse competitie staat echt op een heel hoog niveau op dit moment. Echt subtop Eredivisie zeker. Cincinnati heeft het afgelopen seizoen niet goed gedaan. Dus een ploeg die echt de next step wil maken. En als hij... Ik weet dus niet welke rol hij daarin krijgt. Wordt hij middenvelder? Wordt hij spits? Nou, hij kan echt aan de bak. Want kom ik vaak bij FC Dallas. Daar zit ik vaak. En nou, als je ziet ook dat ze met jeugdopleiding al bezig zijn. En er komen steeds meer eigen kweek door. Amerikaanse elftal gaat ook weer de aansluiting met zeg maar de top 20 van de wereld pakken. Dus ja, wat dat betreft hoop ik niet dat ze denken van nou, we gaan het even afbouwen. Dan kon hij wel zijn tandje door zijn lip krijgen.
Kijk. Nog een transfer. Hakim Ziyech. Is dan, we wisten dat het ging gebeuren, maar wanneer en op welk moment toch een beetje onverwachts, vond ik. Naar Chelsea, een club waar we allemaal als Ajax-ziet in elk geval, wij dan, jij zit hier als journalist, ja, maar niet per se een geweldig gevoel bij hebben nadat we zijn bestolen natuurlijk op Stamford Bridge, maar dat even terzijde. Wel een schitterende club natuurlijk, en zeker onder Lampard, anders dan voetballen. Vond jij het een logische stap, Thijs?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het een perfecte stap is voor hem. Hij heeft natuurlijk afgelopen zomer en de voorgaande jaren Sevilla, AS Roma afgewezen, dat hij dat net niet goed genoeg vond. En hij zegt, ja, daar ruil ik Ajax niet voor in. Nou, dan vind ik Chelsea wel een club, een logische club waar je Ajax voor zal inruilen. Inderdaad, wat je zelf ook al noemt, onder Lampard net een andere speelstijl. Het is niet meer Chelsea van 2-3 jaar geleden, dat met z'n allen voor de goal hangt en de bus parkeert. Het is gewoon best wel leuk voetballende ploeg. Ze hebben aanvallend veel leuke talenten. Abraham, Hudson-Odoi, nou, Mason Mount op het middenveld. Dus wat dat betreft vind ik het een logische stap. Ja.
Ze zoeken eigenlijk juist nog die man die kansen
kan bedienen.
Creëert,
ja, zeker. Ja. Dus ik denk dat ze echt daar heel goed bij gaat passen.
Verdriet gehad, Josien?
Het voelde toch wel een beetje als het kind dat uit huis gaat. Ja. En hij bleef toch nog iets langer thuis wonen. Hij moest toch nog een beetje wennen aan dat studeren.
Ja, en jij was de zolderwand uitruimen. Dus hij blijft maar thuis.
Ja, en hij bleef nog 2 jaar. Ja, en dat is wat iedereen ook zegt. Hè. Het is al extra tijd die we met hem hadden, de 2 jaar lang. Ontzettend natuurlijk van hem kunnen genieten in de Champions League en ook dit seizoen weer. Ja, natuurlijk, er is wel verdriet. Ik kan me nu nog niet voorstellen hoe het eruit gaat zien zonder Ziyech. We hebben dat al heel even kunnen zien natuurlijk afgelopen maand.
Ja, dat was niet bemoedigend.
Gaf niet heel veel hoop, eerlijk gezegd. Valt natuurlijk wel te hopen dat Ajax dan een goede vervanger haalt. Want nu moest Siem de Jong hem vervangen. Maar ja, nee, het doet pijn. Ja, zeker. Iedere minuut eigenlijk die hij nu speelt, en ook tegen RKC, hij kwam niet helemaal... Lekker. Hij was nog niet helemaal de oude, vond ik. Speelde toch ook wat flats, zoals de rest van de ploeg ook. En dan voelt het toch zonde dat je denkt, oh ja, nu hebben we er is nog een wedstrijd minder.
Ja, ja.
Iedere minuut die hij nu gaat spelen, moeten we heel, koesteren. Heel erg van genieten. Daarom denk ik dat we ook blij moeten zijn dat de transfer nu al is aangekondigd, zodat we er heel langzaam aan kunnen.
Afscheidsturnen.
Ja, en dat geeft ook misschien minder onrust. Dat was met Frenkie de Jong ook. Hè. Je zag dat hij rond die transfer even, toen Barcelona bekend was, even onrustig was, maar daarna eigenlijk met dat zelfvertrouwen ging voetballen. En ik denk dat met Ziyech ook, het is geregeld. Londen is trouwens dichtbij. Dat scheelt ook een stuk.
Ja, maar ik vind dat ook wel typeer van Ziyech. Als je echt goed Ziyech analyseert, zie je dat om hem heen louter verstandige dingen gebeuren. Eigenlijk zijn hele carrière door. Terwijl hij heel veel tegenstromen, met heel veel tegenstromen te maken heeft gehad, zie je uiteindelijk dat hij toch altijd in een verstandige lijn blijft.
Rust, hij bewaart de rust.
Perfecte carrièreopbouw eigenlijk.
Ja.
Het zou te hopen dat hij een goede mentor krijgt, denk ik, om hem een beetje te begeleiden aan het Engelse voetbal. Ik zag al wat verhalen in de tabloids verschijnen over dat hij aan de drank en de drugs was geraakt na het overlijden van zijn vader.
Ja,
hij heeft nog geen minuut gemaakt bij Chelsea, maar de Sun heeft hem al weten te vinden. Ik hoop dat hij zijn hoofd koel kan houden daar.
Ik denk het wel in die zin. Dat het is natuurlijk ook iemand die zich behoorlijk isoleert.
Hij heeft natuurlijk... Wat dat betreft heeft hij ook behoorlijk wat voor zijn kiezer gehad. Hè? Bij Heerenveen, bij Twente. Continu had hij, begin bij Ajax niet te vergeten. Hij heeft een behoorlijke tegenstroom te maken. Dus hij is wat dat betreft wel gehard.
En ja, absoluut.
Ik denk ook, dan zeg ik al. Het is een moment voor hem, is verstandig. En hij komt in een warm bed. En ik denk dat hij nuchter genoeg is om het hele randverschijnen zoals de Sun, om dat als olie langs zijn lijf te laten lopen.
Ik gun het hem van harte. Ik denk dat Chelsea wat dat betreft ook wel de perfecte club is. Want het is natuurlijk echt een topclub. Maar met zoveel talenten, natuurlijk door het transferverbod van vorig seizoen, kan hij daar hopelijk toch de leidersrol krijgen.
Ja, maar ook over het groot verschil met de Ligt en met de Jong is dat hier een trainer expliciet uitlegt waarom je hem wil hebben. En dan is het heel duidelijk. Frank Lampard weet precies waarvoor hij hem gehaald heeft. En ik denk ook dat hij hem heel belangrijk gaat maken in het elftal. Ik heb het ook van de week in de column geschreven. Ik sluit niet uit dat hij gewoon aanvoerder, reserve aanvoerder wordt. Omdat je ziet dat Lampard ook kiest niet voor de typische Engelse spelers. Omdat hij toch anders dan de Britse school wil gaan voetballen.
Ja, het lijkt een goede zet, hè? Van Ziyech.
Absoluut.
Lang gewacht, gekregen wat hij wilde.
Het is moeilijk om
belangrijke
toe te
rol.
Geven.
Ja, moeilijk om toe te geven. Wij hebben, ja, god, ik denk ook. We hebben daar vooral van genoten. En je was vaak week in, week uit, zit je te verbazen over zijn kwaliteit. En in die zin, denk ik maar zo, we hebben dat allemaal als bonus meegekregen. En als we dan dit seizoen nog even wat prijzen zouden winnen, dan mag hij ook wel. Dan mag hij ook wel gaan. Dan mag hij zelfs van Brani opstappen. Ja,
het is hem gegund.
Dan brengen hem desnoods even weg.
Ja, door de voordeur.
We willen best het tasje vast.
Door de voordeur.
En door de voordeur.
Naar Londen, ja.
We moeten richting Getafe. De wedstrijd komt eraan, uit en dan thuis. Jij hebt Thijs een flink stevig stuk geschreven op Ajax Showtime.
Ja.
Waarin je zeg maar uitlegt waarom die club zo succesvol is. Mm-hmm. En waarom het zo'n lastige tegenstander is. Ja. Ik zou zeggen, geef maar even een soort mini-college aan onze luisteraars.
Nee,
wat maakt Getafe zo'n ongelooflijk taaie ploeg?
Allereerst ze spelen in een 4-4-2 opstelling. Dus ja, wordt niet per se superveel meer gebruikt. Maar zij spelen echt in traditionele 4-4-2. Ik heb afgelopen weekend de wedstrijd tegen Barcelona gekeken. Op basis daarvan ook die analyse inderdaad geschreven wat je zegt. Nou, en wat zij gewoon doen uit bij Barcelona. Vanaf de doeltrap, Ter Stegen. De twee aanvallers zetten het centrum van Barcelona vast. Buiten de middenvelders door op de backs van Barcelona. Dus die spelen gewoon alles door. Middenveld wordt gelijk vastgezet. Van achteruit wordt er doorgeschoven eigenlijk. Wordt Barça gewoon overal één op één vastgezet. Dat is dan in de opbouw. Nou, je ziet dat zelfs... Ja, Barcelona heeft natuurlijk de naam voetballende ploeg. Ja. Dus dit seizoen niet altijd zo, maar... die zouden daar onderuit moeten spelen, hebben daar de spelers voor. Maar zelfs Barcelona had daar echt super veel moeite mee. Dus heel veel lange ballen werden gegeven. En dat is eigenlijk precies wat Getafe daarmee wil. Ze hebben het centraal achterin twee beesten staan die daar alle duels winnen.
Ja, want los van het vastzetten en het hele defensieve karakter... Mm-hmm. is het ook gewoon wel een ordinaire schopploeg. Want Barcelona 30 overtredingen.
30 overtredingen. Dit seizoen al 77 gele kaarten ook, volgens mij.
Ja.
Dus dat is ook de speelstijl. En door al die overtredingen is het gewoon erg lastig voetballen. Want ze halen de hele tijd het tempo uit de wedstrijden. Helemaal voor ook Barcelona, maar straks ook Ajax natuurlijk. Ook een voetballende ploeg. Die wil in het spel komen, maar daar geven ze bijna geen kansen toe. Wat ze doen, dus eerst zetten ze het hoog vast bij de opbouw. Later in het spel, dus als Barça ongeveer rond de middenlijn was, dan is dat hoog druk zetten en alles één op één wordt compleet losgelaten. Het is de twee buitense middenvelders zakken in. Spelen ze eigenlijk gewoon met 6 man op lijn. Nou ja, dat zie je überhaupt ook maar zelden.
Ja.
6 man op lijn, 2 man op het middenveld en dan nog die 2 aanvallers daar kort voor. En dan is het gewoon een muur, gedisciplineerde muur. Want ze weten precies van elkaar wat ze moeten doen. Onderlinge afstanden worden klein gehouden. En Barça had er superveel moeite mee.
Dus je moet eigenlijk heel veel geduld hebben en vooral niet meegaan in dat schoppen, in dat zuigen. Dat, want dan ben je verloren en dat winnen
klopt,
deze mannen
altijd. Wat Ajax tegen Valencia natuurlijk thuis de laatste wedstrijd
zich liet gaan.
Ja, daar konden ze zich daar niet van afsluiten. Ja. En ja, dat beïnvloedt het spel negatief natuurlijk.
En Getafe is daar volgens mij nog wel echt een stap.
Maatje verder, ja.
Een stap is 10 verder dan Valencia.
Zeker.
Deze ploeg heeft geen enkele behoefte om ook maar iets te doen aan wat voetbal mooi maakt, zeg maar. En het kan ze niks schelen. Want ze zijn na de degradatie weer in no time subtop in de liga geworden.
Volgens mij natuurlijk. 8e geworden, 5e geworden. En dit jaar, nu staan ze 3e. Gaan ze gewoon op Champions League voetbal.
Met een budget van niks. En met een stadion waar 18.000 mensen in
kunnen. Ja, ruim 17. Ja.
Het is natuurlijk eigenlijk ook bewonderenswaardig. Behalve het is anti-voetbal. En daarom worden ze ook in Spanje gehaald. Hè?
Klopt, de trainer staat er niet goed op. Had ook heel veel ruzie met Setién afgelopen weekend.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een beetje een Cruijff-adept. En die had hem geen hand gegeven, dat soort dingen. Dus het is anti-voetbal wat je zegt. Ook als Getafe wel de bal wint, is het gelijk eigenlijk een lange bal zoeken. Misschien één paas en dan is het lang. En dan met die twee voorin ook twee sterke spitsen, Molina en Mata. En dan is het hopen dat ze hem bij zich kunnen houden, doorkoppen. En op die manier, maar Getafe is ook bijna nooit lang in balbezit. Het is gelijk... Het is nooit een zorgvuldige aanvalsopbouw. Nee. Gewoon gelijk
zoals Ajax tegen RKC bijvoorbeeld toch 2-3 kansen weggeeft. Kijk, tegen RKC kan je dat wel doen bij die spits daar die nooit scoort. Maar tegen Getafe ben je dan toch meteen een klosje. Ja. Zit je er op te verheugen of zit je met een knoop in je...
Nee, ik had echt nog meer zin in mijn rijexamen, denk ik.
Oh, dat was de keer?
De 6e keer.
Is dit serieus?
Nee, is niet serieus. Ik heb echt nog niets gehoord waar ik een beetje hoop uit kan putten. En als ik dat hoor over dat hoge druk zetten en dan aan Varela denk, dan krijg ik eigenlijk al een beetje buikpijn.
Beetje benauwd?
Een klein beetje benauwd, ja. En ja, het is echt de vraag of Ajax onder dat vechtvoetbal...
We moeten natuurlijk wel God op onze knieën bedanken dat Ziyech inderdaad weer terug is. Ja. Want juist bij zo'n ploeg moet iemand die opening vinden. Hoe kijk jij er tegenaan, Jaap? Ajax in de geschiedenis ook tegen dit soort hele negatieve betonnen ploegen. Wat is geduld hebben de hoofdzaak?
Nou, het is curieus natuurlijk dat we, ik denk 4 maanden geleden, nog met opgeven hoofd richting Valencia en Chelsea gingen. Zelfs uit.
En terecht.
En dat we nu... tegen een subtopper uit Spanje wakker liggen. En
wat heeft dat met het soort voetbal te maken?
Ja, maar een goed Ajax zorgt gewoon niet dat je aan de bal komt. Voorkomt dat er duels moeten worden aangegaan. Maar daar verrikt het natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk vanaf het begin van het seizoen. Ik moet zeggen dat de overwinning met name van Valencia uit en thuis tegen Lille eigenlijk heel veel gecamoufleerd heeft. Dat eigenlijk vanaf het begin Erik ten Hag zoeken is geweest om een juist evenwicht te vinden tussen verdediging en aanval. En ik vind het ook typerend dat hij praat over 2 halve zessen. Nou, ik vind 2 halve zessen typerend voor Hink op 2 gedachten. En dat tegen dit soort ploeg die zo goed georganiseerd zijn, die Ajax van onder tot boven geanalyseerd hebben, als je dan op 2 gedachten gaat hinken, dan word je uitermate kwetsbaar. En je kon het al tegen RKC zien. Bepaalde momenten, met name ook met die opkomen van die linksback van RKC, dat Tadić helemaal terug moest, omdat Dest weer niet goed bijgesloten was. Op het laatst ook door de elftal as heen, dat de spelers van RKC van achter de bal in omschakelen gewoon 40 meter door konden lopen. Wat voor mij ook een van de problemen is, waarom Veldman en Blind heel vaak een gele kaart krijgen. Ja, daar komt iemand met 100 kilometer puur op je af. Je hoeft hem maar te tikken en hij vliegt door de lucht en je hebt geel te pakken. Maar het probleem wordt ergens anders veroorzaakt. Nou, en die ruimte, als Ajax die laat vallen, en dat deden ze wel degelijk tegen RKC, door toch weer te vaak te veel spelers voor de bal te hebben. Ja, dan
wordt het lastig.
Dan wordt het echt heel lastig. En nogmaals, het is structureel op dit moment. Hè. Het is echt al, eigenlijk al vanaf de wedstrijd tegen Lille, toen ze ook heel veel kansen weggaven, zitten ze wat dat betreft niet goed in hun vel.
Nee, voor de winterstop zeiden we het is vermoeidheid. Maar je ziet dat nog steeds dat allemaal net. Ten Hag zei het zelf ook. Hè, het is wat stroperig. Het sluit allemaal net niet goed aan. Overigens, Josien noemde al het V-woord van Varela. De V-naam. Thijs, stel jij maakt de dienst uit. En dat doe je. Wat zou je doen? Had jij toch gewoon Kjell Scherp op doel gezet?
Ja, het is natuurlijk een hele, hele lastige situatie. Je gaat er gewoon vanuit. Als opvolger van Lamproe werd Varela dus binnengehaald. Ja. zit nu ruim een jaar bij Ajax.
Dat was een beetje de Lambroe van Benfica natuurlijk. Ja, ze noemen hem in Portugal de keeper zonder handen.
Ja,
hè?
Hoorde ik ook vandaag. Ja.
Ja. Ik vind dat is volgens mij
dat
geen
zegt
compliment.
Niet veel. Nee. Maar
dat hij veel met zijn voeten kan geloven.
Nee. En ja, natuurlijk een jaar lang zie je allemaal op Instagram leuke dingetjes voorbij komen en is het lachen. Ja. Maar op het moment dat er dus een beroep op hem gedaan moet worden. En zoals Groningen, eerste goal vond ik ook dat hij gewoon houdbaar was. Ja. Als hij zich vol op die bal laat vallen, dan pakt hij hem, maar gaat hij er half in. Nou, tegen Jong Utrecht krijgt hij natuurlijk de kans even speeltijd opdoen. Ja, 7 tegengoals, waarvan hij er 4, 5 misschien meer kan doen, in ieder geval, op zijn zachtst gezegd. Maar ja, daarnaast heb je met Scherp en Kotarski 2 andere keepers. Die natuurlijk ook jong zijn. Nou, Kotarski, jij was gisteren bij Jong Ajax.
Ja,
heb je ook
ik
gezien.
Was niet heel erg onder de indruk van
nee.
Kotarski.
Nou ja, normaal gesproken, zowel Kotarski als Scherp vind ik echt, hebben de potentie om gewoon uit te groeien tot keepers van Ajax 1. Maar het zijn allebei jonge keepers. Stel dat je die nu voor de leeuwen gooit en die maken in zo'n wedstrijd fouten, dan is die carrière bij Ajax klaar.
Het is voordeel dat hij wel in Stadio de La Luz in Lissabon heeft gekeken. Ja. 50.000 man.
Daarom.
Dus hij heeft natuurlijk wel ervaring en die hoge druk is hij wel vanuit Benfica gewend.
Dus wat dat betreft begrijp ik nu wel de keuze. Als je nu hem ook nog slachtoffert, dan hou je geen keepers meer over zometeen, denk ik.
Het blijft toch een... We kunnen het er eigenlijk niet bij hebben, zeg ik dan maar even. Er is ook veel gebeurd, want we hebben inderdaad Veldman. We zagen gisteren bij Jong Ajax Mazraoui weer uitvallen. Ik heb tot op het moment dat we dit nu opnemen, weten we niet volgens mij helemaal wat de status daarvan is. Veldman is natuurlijk lang geblesseerd. Blind is gelukkig op de weg terug en lijkt weer fit te zijn. Zie ik gelukkig wel weer terug. Maar het blijft een beetje een lappenmand. We hebben natuurlijk nu ook weer geëxperimenteerd met Alvarez.
Ja.
Een speler die door veel mensen al is afgeschreven. En aan de andere kant vind ik dat te snel. Want ik begrijp die weerstand tegen hem niet helemaal. Kijk jij er tegenaan, Josien?
Nou ja, Alvarez, het is denk ik een beetje de typische reflex van Ajax-fans. Dan speelt hij 1 wedstrijd minder.
Hij is natuurlijk geen man van de creatieve oplossingen.
Nee, kijk, maar ik denk dat wij nog steeds te verwend zijn door Frenkie de Jong en Ziyech. En wij verwachten van iedereen eigenlijk zo'n abracadabra.
En iedereen is vergeten dat hij in de voorronde Champions League ook een heel belangrijk doelpunt heeft gemaakt.
Ja, ook dat. Nou ja, en laten we niet vergeten dat hij het persoonlijk ontzettend moeilijk heeft. Maarten Mol schreef een column over Varela als de eenzaamste man op aarde. Maar ik denk dat Alvarez dat is.
Vanwege dat zijn vriendin en kind niet het land in mogen.
Dat moet van invloed. In ieder geval, weet je, dat als,
het heeft te maken met een naturalisatiewet. En ze zijn niet
IND
getrouwd.
IND is heel streng. Zij is nog geen 21. En nou ja, goed, de IND is blijkbaar daar heel strikt in.
Ik zou ook zeggen, je kunt even snel trouwen. Maar misschien ben ik dan weer te romantisch.
Zoals ik het heb begrepen, moet zij 21 zijn. Aha, en zij moet nog 21 worden.
Dus hij moet dan naar Londen, hè? Dat is voor de mensen die het niet weten.
En dat
om zijn
moet
kind
invloed
en
hebben.
En zijn geliefde te zien, toch?
Ja,
hij
moet inderdaad in zijn vrije tijd.
En het is zelf ook
een hele
jonge
naar
jongen.
Londen. Ik kan me ook niet voorstellen hoe dat voor zijn vrouw moet zijn. Die misschien daar ergens in een hotel of een appartementje. Dus ook heel eenzaam zit. Ik bedoel, dat met een heel jong
dochtertje.
Het
helpt er ook van niet.
Nee, het helpt niet. Inhoudelijk over zijn spel. Ik vond hem niet slecht tegen RKC. Maar goed, of je dat
ik
nou...
Ik vond hem echt redelijk goed voetballen.
Zeker. Tegen RKC, absoluut.
Maar goed, het is tegen RKC. Ja. En we gaan nu natuurlijk tegen een vechtploeg.
Ja, maar ik heb hem eerder ook tegen Apoel Nicosia bijvoorbeeld. Of in die voorrondes dus heeft hij een paar keer goed. Het is natuurlijk niet een man zoals we bij Ajax en Arena willen. Dat je zegt van iemand die naar voren denkt, maar voor de degelijk en voor de betrouwbaarheid en ook met zijn postuur kan hij voorin ook nog gevaarlijk worden. Maar ik zie Jaap wel een beetje bedenkelijk kijken.
Ik vind Alvarez een heel goed voorbeeld van hoe scherp je moet scouten. Want je ziet dat hij heeft heel veel kwaliteiten. Echt, ik heb hem ook het Mexicaanse nationale elftal gezien. Is gewoon een goede speler. Alleen, als je bij Ajax komt, heb je gewoon dit soort type spelers. Hebben gewoon een jaar nodig. Dat gaat om handelingssnelheid, het omgaan met de ruimte. Hè, want ze komen vaak uit compact spelende ploegen. Hier moet je gewoon om je heen blijven kijken, links en rechts, hoe je met de ruimte omgaat. En dat duurt gewoon, dat kost gewoon tijd. En je moet zo'n jongen moet je gewoon de ruimte geven. Ik denk ook echt dat de bedoeling is geweest dat hem voor de lange termijn te kopen. En als je alles wat je in het eerste jaar met hem meeneemt, meepakt, is meegenomen. Alleen ik moet wel eerlijk zeggen, en misschien heeft hij er wel een bedoeling mee. Ten Hag is er natuurlijk ook niet duidelijk naar hem toe geweest. Eerst op middenveld, verdedigende rol, aanvallende rol. Nu
hij is gehaald volgens mij als centrale verdediger. Ja,
als vervanger van Matthijs
zelf
van Ligt.
Aangegeven dat hij veel liever op middenveld speelt.
Wat hij ook met het Mexicaanse elftal speelt.
Ja,
speelt hij gewoon met het Mexicaanse elftal ook. En je ziet dus juist in dat moeilijke eerste jaar heeft hij niet echt een stevige leuning gekregen van Ajax. En Ja, daarom, ik vind dit een klassiek voorbeeld van iemand. Gun hem even wat tijd. Ja. En dan over een jaar praten misschien heel anders over hem.
Zeker. Denk ik ook. Hij stroomde natuurlijk ook net iets later binnen na de zomer. Dus dat heeft ook meegespeeld. Ja. Dat hij niet op het middenveld of niet achterin de tijd kreeg om zich daar aan te passen. Eigenlijk vanaf de winterstop heeft hij daar oefenwedstrijd gespeeld. Op zich ook niet super overtuigend, maar was redelijk. En nu maakt hij daar iets meer zijn minuten.
Ja, en daarom ben ik altijd sceptisch bijvoorbeeld. En gelukkig hebben ze dat ook niet gedaan op Babel na. Toen ontstond er op een gegeven moment tijdens de winterstop een hele discussie over allemaal spelers die Ajax moest halen. Maar men vergeet, zie Alvarez, dat spelers die bij Ajax komen, die kan je niet zomaar inpassen. Nee. Dus het is zelden of nooit een versterking. Nee. Kijk, Babel, dat werkt omdat hij vanuit de Ajax-school komt.
Zelfs dat vind ik hem wel heel op dit moment vooral meer vertragen dan dat het
te snel. Er staat toch wel iemand.
En daarbij ook makkelijker om een buitenspeler in te passen dan een centrale verdediger.
Helemaal juist. Dus die hele discussie van in de winterstop, we gaan even flink het geld uitgeven. Ja, ik haal altijd mijn schouders voor op. Ik zeg, kijk dan gewoon naar de realiteit. Iedereen bij Ajax heeft tijd nodig. Dat is 1 op de 10 die in 1 keer meedoet. En de rest.
Voorbeeld van een voetballer die ook tijd nodig heeft, maar waarvan we langzaam kunnen zien dat hij dan toch steeds dichterbij komt. Dat is natuurlijk Per Schuurs, hè? Die ook zijn tijd heeft gekregen. Hij is nu dan, was hij net niet fit. Ik geloof niets blessure. Of,
ja, kuit.
Een beetje gedoe, zoals al die spelers. Een beetje allemaal blessuretjes. Als hij fit zou zijn, zeg jij Josien, dan Per Schuurs, die bijvoorbeeld, vond ik, wat was het, tegen Lille volgens mij.
Lille uit.
Echt goed speelde.
Echt heel goed.
Niet gewoon hem het vertrouwen geven.
Ik vind het heel lastig. Enerzijds zou ik zeggen van wel, want hij heeft inderdaad echt bewezen dat hij wel wat kan. Kijk, dat foutje tegen AZ, dat kan gebeuren. Dat leidt tot een goal, is heel
maar
vervelend.
Altijd dat ene foutje, hè? Wat killing is. Ja.
Maar het is een onvoorstelbare vechtploeg. Als dit dan mislukt, wordt het heel moeilijk voor hem, denk ik ook mentaal, om zich daar nog overheen te zetten. Want ja, dat zien we dus ook bij Alvarez. Hè. Ajax-fans zijn heel opportunistisch. Eén slechte wedstrijd en je bent eigenlijk gewoon afgeschreven. Ik spreek nu over Ajax-fans, terwijl ik zelf natuurlijk geen haar beter ben.
Ja, bij jou, jij bent van een nuance, hè?
Ja, maar goed. Ja, ik ben zo super genuanceerd. Nou ja, ik weet niet, ja, moeten we hem dat dan aandoen? Willen we dat risico lopen? Kijk, in andere wedstrijden zou ik denk ik, tegen andere ploegen zou ik dat denk
kijk,
ik
kijk, tegen dit soort ploegen ben je heel blij met Nico, Tagliafico, met Martinez, die met die echt brekers en slopers als Romer aankomt. Alvarez, de slagerij, hij is weer geopend. Alvarez is toch ook wel een jongen die je niet zomaar op kant, aan de kant zet. Wat vind jij van Per Schuurs, Jaap?
Ja, het probleem dat ik net al schetste met wat ik met Ajax vind, is ze proberen een beetje de stijl van Barcelona, Manchester City na te streven. Nou, wat zie je daar? Dat je daar op de elftal as is essentieel. Want daar wordt bepaald hoe korte ruimtes op de linie zijn. En wat je dan ziet, is dat je dus de centrale verdedigers in balbezit. Je startte zeg maar met 4-3-3. Maar in balbezit gaat een van de centrale verdedigers gaat in verlengde van de ander spelen. Dus je krijgt dan een soort 3-4-3 met de doorschuivende centrale verdediger. Dat doet Per Schuurs, is de enige op dit moment die dat doet. En met name tegen Lille had hij 2-3 momenten dat hij doorschoof op de elftal as. En daardoor hield Ajax de controle. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had een beetje gehoopt voor de wedstrijd tegen Valencia. Wetende dat je aanvallend heel erg in de problemen zou komen. Dat je 1 punt genoeg had. Dat Ajax voor 1 keer op de 0-0 zou gaan spelen. En dat hij gewoon met het centrum van Lille was begonnen. Martinez Schuurs. Omdat was het enige centrum in het hele seizoen wat in Frankrijk geen kans weggaf. En dan denk je, oké, dan ga ik voor de zeker. Dan kan je Joël Veldman op dat moment rechtsback zetten. En dan zet je bijvoorbeeld Blind links op middenveld. Dan heb je de opbouw waar ze over klaagden. We hebben niemand die een paas kan geven. Dan zet je Blind, haal je een beetje uit het gevecht vandaan. Zet je links en dan ga je gewoon voor de 0-0. En op hoop voor zegen. Maar goed, Ten Hag is toch begonnen zoals hij begonnen is.
Ja.
Maar wat ik ook vreemd vind, is dat Ten Hag continu roept dat hij Per Schuurs een geweldige ontwikkeling doormaakt. Dat hij heel tevreden over hem is, maar hij stelt hem niet op.
Nee, dus ja. En hij heeft natuurlijk ook pech die net met die kaart.
Ja, oké, maar ook daarvoor.
Nee, hij,
Ik ben positief over Per Schuurs. Als hij zou spelen tegen Getafe, ik zou het geen onlogische keus vinden.
Maar goed, het centrale duo met Blind achterin en Veldman en dan Dest op rechtsback als opkomende back. Ja, moet je dan Per Schuurs op wie plek zetten? Op Veldman en die dan op de plek van
dat
Dest?
Dat staat wel eigenlijk, hè? Zoals je nu wat jij zegt.
Ja, Blind, precies. Veldman, ik bedoel, ja, moet je dan toch Schuurs prevaleren boven dat toch
maar
hele
zomer? Maar nu hebben we geen Veldman over.
Nee, maar nu praten we op eredivisieniveau. Hè? Ja. Je kan tegen RKC kan je permitteren om zo te spelen. Maar aan alle, analyseert me goed, alle Champions League wedstrijden zijn de kansen weggegeven. Ze zijn de kansen weggegeven en kwamen Veldman en Blind liepen tegen de ene gele kaart naar de andere aan. En dat had alles te maken met ook met het middenveld. Hè, maar ook omdat ja, het zijn meer voetballers dan verdedigers. En soms zijn er wedstrijden dat je geen kans mag weggeven. En ik moet zeggen, Martinez Schuurs tegen Liel, dat was voor mij een eye-opener.
Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, nog even, nu we het toch even hadden over Per Schuurs, die heeft tijd gekregen. Alvarez heeft nog wat tijd nodig. Dan dacht ik in het klassieke rondje even een potje afzeiken. Hoe zit het met Marien? Thijs?
Ja, hoe zit het met Marien? Lang niet meer van gehoord. Hè?
Nee. Misschien, wat, zelfs afgelopen week tegen RKC, bedoel, Ekkelenkamp viel in. Eiting zat natuurlijk, ja. Hij doet gewoon helemaal niet meer mee nu.
Nee ja, inderdaad. Op die controlerende positie, Schavenberg, Eiting natuurlijk. Na alle blessures hebben zij daar de kans gekregen. Was Marien ook niet echt concreet in beeld. Wat ik nog wel denk nu met het vertrek van Siem de Jong, valt er een optie weg voor die aanvallende middenveldpositie. Gaat Marin daar natuurlijk niet gelijk in de basis spelen. Maar op termijn zou dat wel een plek zijn.
Staat wat ruimte.
Ja, en waar hij dan misschien wel van waarde kan zijn. Want ik vind hem voor een controlerende positie toch ook aan de bal is hij iets te traag. Handelingssnelheid heeft hij, of kan hij nog verbeteren. In ieder geval heeft hij nu nog niet goed genoeg. En dan als aanvallende speler, als hij vaker in die schietpositie komt. Of vanaf daar misschien wordt vrijgespeeld met net iets meer ruimte. En dan nog een eindpaas kan geven. Zijn traptechniek is goed. Ja. Dus dat heeft hij wel.
Ja, je ziet bij hem een schim van een hele goede voetballer. Wat hij natuurlijk in de Belgische competitie was. Maar bij Ajax gaat het om die fractie van een seconde die net tekort komt.
Handelingssnelheid en ruimte. Ja. Weten omgaan met de ruimte. Dat is echt...
Zien jullie potentie bij hem om dit nog te verbeteren? Want we zien echt maar heel weinig beelden van hem.
Ik heb tijdens het afgelopen trainingskamp in Qatar ook de twee wedstrijden geanalyseerd. Nou, hij speelde in een van die wedstrijden. En dan ook daarin was hij ook gewoon... Ik vond hem niet ontwikkeld, zeg maar. Want ik vond er weinig ontwikkeling ten opzichte van bijvoorbeeld Vitesse uit aan het begin van dit seizoen. Toen hij ook heel erg zoekende was naar de ruimtes. Toen hij zei zelf, als ik daar een doelpunt had gemaakt, was het misschien anders gelopen. Hij kreeg natuurlijk wel goede kansen, maar oké, die maakte hij niet. Maar toen was hij heel erg zoekende naar de ruimte. Handelingssnelheid ook te traag. Een paar keer slordig balverlies. En dat was in Qatar eigenlijk ook. Dus wat dat betreft, ik vond er weinig ontwikkeling
in. Heeft hij ook nog een vader die in interviews roept dat hij moet spelen en dat hij overal naartoe kan? Dat zal bij Ajax ook niet de feestvreugde verhogen natuurlijk. En nog even, Josien, wat gaan we doen in de spits? Traoré opstellen of gaan we met de Tadic variant richting eerst Spanje? Want dat komt een week aan, hè?
Ja.
Heracles en dan nog een keer Getafe, donderdag over een week is dat de 27e. En dan meteen op 1 maart AZ thuis, hè, in de Arena. Het is alweer een week van de waarheid, het is bijna elke week een week voor de waarheid.
Ja.
Maar wat over de spitsen. Wat zal jij doen? Traoré erin?
Ik zou toch voor Traoré kiezen. Ik vind Tadic al zoveel wedstrijden niet... Hij laat gewoon niet zien wat hij kan.
Deed wel zijn cijfers nog steeds hartstikke goed zijn. Hè?
Dat is zeker waar. Dus we moeten dat is precies dat is het optimisme waar ik het net ook over had. Van Ajax-fans, waar ik er dus ook een van ben.
Ja.
Maar ja,
ik
zou...
Die magic touch zeg maar, van vorig seizoen, die is duidelijk weg. Aan de andere kant, qua assist en met zijn pingels en zo, komt hij ook wel weer gewoon aan zijn doelpunt.
Ja, en Ziyech is ook terug. Hè? Dus misschien dat hem ook weer wat minder zijn kracht zet. Maar... Ja, ik zou misschien toch voor Traoré gaan.
Wat vind jij, Jaap?
Ja, ik zou juist nu voor Tadic gaan. Om wat jij net analyseerde over die twee slagers in het centrum. Nou, laat die maar even zwemmen. Laat maar Tadic in de spits wegvallen. Dat de ruimte, dat die twee komen te zwemmen. Nou, en dan ga je eromheen spelen. Dus het lijkt me ideaal om met je heel veel te switchen met je drie aanvallers. En dan en buisluiten met je middenvelders. Dus ja, ik zou voor Tadic gaan. Juist niet met Traoré om te voorkomen dat hij door die twee gasten wordt vermoord.
Denk ik ook. Traoré is natuurlijk zelf ook sterk, maar speelt inderdaad tegen twee beesten. Nou, Sjoerd de Vos zei in een interview met Ajax Showtime vandaag dat Traoré niet sterker is dan die verdedigers. En als je ook afgelopen weekend keek naar Barça, hoe zij gevaarlijker werden, was met bijvoorbeeld Messi, Griezmann. Inderdaad, die dynamiek in de as van het veld. Wat je dan met Tadic meer kan creëren dan met Traoré.
Ja.
En dan met Ziyech eromheen, Van de Beek als lopende man. Dat is de manier, denk ik, hoe je die zesmans defensie moet gaan breken.
En dat is wel interessant wat je zegt. Want dan zou je bijvoorbeeld, hè, van de variant die ik net schetste met Martinez en Schuurs in het centrum. En je zet Blind op het middenveld. Dan heb je ook een extra man die de paas kan geven. Op hem en een balbezit kan houden op het middenveld. En de paas kan geven. Dan heb je van twee kanten mensen en Ziyech. Ziyech en Blind die kunnen bedienen.
Moet zeggen, dat, ik denk niet dat, dat hij nu met Blind op het middenveld gaat spelen. No, en op zich van achteruit kan Blind nog steeds die passing.
Dan had hij een preferentie moeten doen. En zeker nu met nu Getafe zo groot wordt gemaakt, denk ik dat hij niet de man is die denkt, nou, ik ga nu even wat konijnen conego's dan
nog
inspannen.
Nog even een rondje huishoudelijke mededelingen. We hebben altijd een lezers of een luisteraars. Ja. Prijs. Vorige keer shirt van Hakim Ziyech, nummer 22 met naam. Die is gewonnen door een luisteraar uit Utrecht. Kijk, heel goed dat in Utrecht ook mensen wonen met verstand van voetbal, nou ja, zou ik willen zeggen.
En Ziyech komt uit Dronten.
Zeker, ja. Ziyech komt uit Dronten. Dat shirt is trouwens onderweg, was besteld in maat M. Dat is ook mooi. Ja. En toevallig is gisteren de nieuwe kledinglijn gelanceerd van Hakim Ziyech. Ik denk dat Jaap al meteen een shirtje hebt besteld. Ook maat M, Jaap, begreep ik.
Nou, ik ben niet zo van de idolen.
Dus, nee, dat weet ik. Dus nee, Jij bent hier de echte journalist.
Dat heb ik van vroeger. Ik heb zelfs vroeger nooit echt een poster op mijn kamer gehad. Weet je? Ik had een poster van Anderlecht. Dat was puur omdat de kleur paars goed bij mijn gele muur paste. En dat was eigenlijk de enige. Dat was gewoon praktisch.
Die hoodie zou jij dus wel staan, denk ik. Ja, hoor. Capuchonnetje of je hoofd.
Maar ik dacht, we gaan voor de luisteraars zelf wel zo'n t-shirt weer uitdelen. Dus mensen moeten weer even mailen naar lezersactie@parool.nl. En dan kun je een officieel t-shirt uit de kledinglijn van Hakim Ziyech scoren. En mail snel. En wij moeten hem ook snel bestellen, want het schijnt dat een limited edition is, al weet ik nooit wat dat betekent. Misschien zijn het er wel een miljoen, hè? Dan is het ook limited. Ja, hoe dan ook.
De M van marketing.
Zet in het subject van de mail. Wij zijn de beste of zo. Want dan komt het altijd goed. En de winnaar krijgt vanzelf van ons een mail toegestuurd. De volgende podcast trouwens, moet ik ook wel zeggen, die is er weer, ik denk op Schrikkeldag, 29 februari. Want dan zijn we alweer een stuk verder. Dan zitten we vlak voor AZ. Dan weer een brani. Maar ik wil nog even een afsluitende ronde maken. Ik begin bij Josien, die toch altijd ik zou bijna zeggen, toch een beetje de zonneschijn van de paroolredactie. Toch een positief iemand. Qua gevoel, Josien, de komende week Getafe, twee wedstrijden. Als we elkaar weer hier met elkaar, met Brani clubje om bij elkaar zitten, zitten we dan nog in Europa League en zijn we dan op weg naar Gdansk? Ik moet
hoopvol zijn, maar ja, nou ja, niks, laat ik zeggen uit 1-1 en thuis na verlenging
0-0. Zo, dat vind ik allemaal. Dit zijn allemaal van die uitslagen.
Ik heb alvast wat bedden geboekt op de hartafdeling van het AMC.
Heel goed. Thuis?
Ja, ik denk ook dat het erg lastig gaat worden. Ik hoop uit, minimale zegen, 1-2. Ik denk dat Getafe er in de counter ook wel eentje gaat maken. Hopelijk Ajax met Ziyech, aan de hand van Ziyech er voetballen twee keer doorheen, dat je dan daar scoort. En dan thuis, ja, ook minimale zegen, misschien 2-0. Laten we het daarop houden.
Nou, dat vind ik heel goed. Thuis hebben
ik zou ervoor tegen.
Per se de beste ervaringen gehad.
Nee.
En in de competitie, Jaap, houden we dat een beetje vast. Want uiteindelijk is het ontzettend belangrijk, altijd, elk jaar, maar zeker dit jaar, om kampioen te worden, waardoor je rechtstreeks eindelijk een keer die Champions League ingaat en van het gedonder af bent dat je al in de grote vakantie, in de zomervakantie, terwijl je op het strand hoort te liggen, alweer met die voorrondes bezig bent tegen obscure clubs die dan toch nog taai blijken te zijn. Hoe zie jij die kansen? Zie jij in die competitie, zeg je, joh, Ajax had 6 punten los van AZ. Het is een gelopen koers. Of zeg je, god, onder dik advocaat, stoomt Feyenoord op en Ajax gaat toch nog knoeien. Ben je wat... Hoe zie jij het richting mij gaan?
Ik vind de totale toonzetting op dit moment in heel rond Ajax buitengewoon curieus, weet je. Ik vind dit is het moment dat Erik ten Hag kan bewijzen als trainer dat hij Ajax in staat is Ajax weer als Ajax te laten zijn. Ondanks alle blessures, ondanks alle pech, zou dit Ajax in zijn kracht moeten zijn. Ajax moet kunnen verrassen onder alle omstandigheden, juist vanuit die vrije geest die in het voetbal zit. En ik vind het een... Laten we hem hierop afrekenen. Dat hij in staat is om een mindset bij de ploeg te creëren.
Je bent wel een beetje kritisch op de dag. Hè? Want hij verschuilt ze toch ook niet heel erg achter blessures.
Nee. Maar je moet het op het veld terugzien. Kijk, we praten nu over dat we Getafe... We gaan met een trillende onderlip naar Getafe toe. Hé, waar zijn we mee bezig, jongens? Dit is Ajax.
Ja.
En we roepen net, schrijf je in voor Ziyech zijn shirt, wij zijn de beste. Ja. En vervolgens gaan we trillen over Getafe, weet je. Getafe. Dus ik heb zoiets, zorg gewoon dat je het elftal weer uitstraalt waar Ajax voor staat, onder alle omstandigheden.
Bos vooruit, mooi voetbal, geen gezeik.
Nou, verras de wereld maar, dat vooral.
Ja, overigens, waar we ook nog even moeten memoreren, dat de Kieker, toch een serieus Duitse voetbalblad, die had een enquête gehouden onder zijn lezers. En op 1 stond Inter Milan, hè, Inter Milan als potentiële winnaar van de Europa League. En op 2, met geloof ik 22% van de stemmen, werd Ajax genoemd. Dus in die zin is de internationale reputatie van Ajax wel weer veel beter dan een paar jaar
benut
geleden.
Benut die ene voorsprong die je mentaal al hebt voordat er is afgetrapt.
Ja. Nog een andere belangrijke vraag. Josien, ik lees op Twitter altijd iets over... Jij schijnt te beschikken over magische krachten en een gelukspet. Ja, hoe zit het daarmee? Want dat was een pet die jij op had en dan won Ajax altijd. Ja. Toen was die pet zoek en toen kwamen we in een dip.
Ja, dat was toen... Dat was
en er schijnt nieuws te zijn op dit front.
Ja, de originele gelukspet is weer terecht. Ja.
Oeh jongens, nou ja, wat zitten we dan kunnen we deze hele brani schrappen, want dan komt het gewoon goed.
Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Ja,
maar die kunnen we niet verloten onder de winnaar. Nee.
Dus als Erik de Haag heel slim is, doet hij in die dugout die pet op.
Nee, zo werkt het helaas niet.
Okay.
Nee,
hij moet op jouw hoofd zitten.
Hij moet echt op mijn hoofd
zitten. Oké, dus jij zit gewoon naast jou, jij naast Erik in de dugout.
Hij kan mij beter uitnodigen in die dugout, ja.
Dan komt het helemaal goed met Ajax, ja.
De volgende brani is er weer op 29 februari. Schitterende schrikkeldag natuurlijk. Dan zijn wij er weer. De dank is groot aan Jaap de Groot, Thijs Wageman en aan Josien Wolthuizen. Mijn naam is Ronald Okhuizen. Tot eind van de maand. En sterkte met alles.